Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, op Psalm 55, de versen 1 en 10. O God, neem mijn gebed ter oren. Gij die het geroep uws volks wilt horen, verberg u niet voor al mijn smeken. En vers 10, ik zal 's avonds klagen, zuchten, stenen en zal 's morgens kermen, 's middags wenen. En God zal op mijn beden merken. Psalm 55, de versen 1 en 10.
Thank you.
Zullen wij eerst het woord van de Heere openen en daaruit lezen Genesis 18. We beginnen te lezen bij vers 23 en lezen door tot het einde van het hoofdstuk. Dus Genesis 18, te beginnen bij vers 23. En daar lezen wij het woord van de Heere. En Abraham trad toe en zeide: zult gij ook de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen in de stad. Zult gij hen ook ombrengen en de plaats niet sparen om de 50 rechtvaardigen die binnen haar zijn? Het zij verre van u zulk een ding te doen, te doden de rechtvaardige met de goddeloze, dat de rechtvaardige zij gelijk de goddeloze. Verre zij het van u. Zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? Toen zeide de Heere: zo ik te Sodom binnen de stad 50 rechtvaardigen zal vinden, zo zal ik de ganse plaats sparen om hunnentwil. En Abraham antwoordde en zeide: zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult gij dan om 5 de ganse stad verderven? En hij zeide: ik zal haar niet verderven, zo ik er 45 zal vinden. En hij voer voort nog tot hem te spreken en zeide: misschien zullen al daar 40 gevonden worden. En hij zeide: ik zal het niet doen om der 40en wil. Voort zeide hij: dat toch de Heere niet ontsteken dat ik spreke. Misschien zullen al daar 30 gevonden worden. En hij zeide: ik zal het niet doen, zo ik al daar 30 zal vinden. En hij zeide: zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere. Misschien zullen er 20 gevonden worden. En hij zeide: ik zal haar niet verderven om der 20en wil. Nog zeide hij: dat toch de Heere niet ontsteken, dat ik alleen ditmaal spreke. Misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zeide: ik zal haar niet verderven om der 10en wil. Toen ging de Heere weg, als hij geëindigd had tot Abraham te spreken. En Abraham keerde weder naar zijn plaats. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt gevormd door vers 23. En we lezen dan in vers 23: en Abraham trad toe en zeide: zult gij ook de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen? Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij in aansluiting daarop Psalm 36, vers 3. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon. Ons het heugelijk licht aanschouwen. 36, vers 3, naar de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zullen wij een zegen vragen over deze dienst? O heilige en heerlijke God. Gij zijt de eeuwige, de heerlijke. Gij zijt die grote God. En wanneer Abraham zoveel eeuwen geleden heeft gezegd dat hij zich onderwonden had en dat hij toetrad om tot u te naderen. En hij de vriend van God was. Wat zullen wij dan moeten doen? Want wij kunnen niet in de schoenen van vader Abraham staan. Hij was de man Gods. En zo, Heere, kunnen wij niet genoemd worden. En nu mogen wij tot u naderen in het gebed. En wanneer wij tot u komen, dan is dat niet om iets wat wij zouden hebben. En dat was bij Abraham ook niet het geval. Want hij moest ook uit genade leven. Hij was ook een zondaar. Maar Heere, we belijden u dat wij ergere zondaren zijn dan hem. En we belijden u dat wij verder van u afleven dan hem. En daarom ligt er in ons ook helemaal geen waardigheid wanneer wij tot u zouden naderen. En toch nodigt u ons om zelfs vrijmoedig tot u te komen. Om niet te komen bedremmeld en op een afstand en huiverig. Al verdienen wij door u weggeworpen te worden U hebt ons een hoge priester gegeven. En in zijn naam mogen wij tot u naderen. Niet omdat wij het erna gemaakt hebben. Het is enkel en alleen om uw vrije genade. Om uw grote liefde en barmhartigheid vertoond in de Heer Jezus Christus, in zijn offer op Golgotha, dat wij mogen naderen. En zo, Heere, willen wij proberen tot u te komen en u onze noden neer te leggen. En laten dan onze woorden toch niet vele zijn, want u bent in de hemel en wij op de aarde. We belijden u onze nood, en dat is om het geestelijke leven van u te ontvangen, en dat dat geestelijke leven verdiept en vernieuwd mag worden in de levens van uw kinderen. En zo bidden wij u, Heere, of u in ons midden wilt optrekken, of u uw genade en uw geest ons wil geven. Wat u ons onthoudt, onthoudt ons niet de dierbare werkingen van uw Heilige Geest. En geef zo, Heere, dat uw kracht aanwezig mag zijn. En dat zo de prediking mag zijn in betoning van geest en kracht. En dat uw woord effect zal sorteren in ons leven. En dat door de kracht van de Heilige Geest harten geraakt mogen worden. Want als er alleen maar menselijke woorden zijn, dan kunnen die menselijke woorden misschien wel ons hart strelen. Dan kunnen die misschien wel aangenaam klinken in onze oren. Maar uiteindelijk zal dan het woord, als het alleen maar in menselijke kracht verkondigd wordt, dan zal dat woord neervallen op de aarde. Het zal geen blijvend vrucht hebben. Maar wij bidden u of u met uw woord, wat toch een kracht Gods is tot zaligheid, dat u aanwezig zou willen zijn met uw geest en kracht. En dat zo uw woord verkondigd mag worden. En dat de kracht mag zijn om te geloven. Dat de kracht mag zijn om te zien wie u bent in uw schoonheid, in uw begeerlijkheid. Want niemand zo begeerlijk als Gij, Heere Jezus, niemand zo goed als Gij, niemand zo noodzakelijk als Gij. Heere, door uw geest wordt het ons duidelijk gemaakt. En wanneer de kracht van uw geest aanwezig is, dan zal ook het ingezonken geestelijk leven vernieuwd worden. En dan zal ook dat ingezonken geestelijk leven weer tot bloei mogen komen. En dan zal het ook zijn dat er tegen de zonde gestreden wordt. Wanneer uw kracht aanwezig is, dan worden zielen gered. Dan wordt uw grote naam verheerlijkt en daar bidden wij om. Dat wij hier niet bijeen zijn als een menselijk bedenksel, maar dat wij hier bijeen mogen zijn in de kracht en in de genade van uw Heilige Geest. Zegen zo de bediening van uw woord. Sterk uw dienaar in het spreken. Geef uw leiding in bij de gedachten, bij het uitspreken van uw woord. En help ons ook te luisteren. Ook de jonge mensen, help hen ook om mee te luisteren, Heere. En laat uw woord een indruk op hun harten en zielen mogen leggen. Ook de jongens en de meisjes, Heere, werk in hun harten. Dat zij ook indrukken mogen hebben van wie u bent. En dat u, Heere Jezus, centraal zou staan in ons midden vanmiddag. Heere, zegen dan uw woord. We bidden u voor heel de gemeente en vragen u of u ons wil beschermen, zegenen, geleiden. Of u de gemeente wil laten bloeien. En of u ons wil verblijden door uw daden en door uw bemoeienissen met ons. Gedenk hen die een kruis te dragen hebben, die door een strijd heen moeten, waarvoor het soms donker kan zijn in die strijd. Heere, wilt u ons ten schild zijn in het strijdperk van dit leven? We bidden u om vertroosting voor weduwen en weduwnaren. Voor hen die een lege plaats in hun gezin hebben. Wilt u de droefheid wat er nog steeds is, wilt u die wegnemen en genade geven om op u te zien? Wilt u bij hen zijn ook in deze week van voorbereiding, die het licht van uw genade bij zichzelf niet kunnen ontdekken? Zoudt u hen te sterk worden? Wilt u licht geven op uw eigen werk in het hart? En wilt u beginnen te werken daar waar geen goddelijk werk is? Heere God, open onze ogen voor onze ellende en voor de verlossing die er ligt in de Heere Jezus Christus. En dat er een verlangen mag zijn om een leven van toewijding en dankbaarheid te beoefenen. Heere, wij bidden uw ontferming over uw kerk wereldwijd. We vragen uw zegen over de zendingsgebieden. En daar waar de kerk nog jong is en waar er zoveel bestrijdingen zijn, nog uit het heidendom en uit het voorouder-geloof, waar er zoveel verwarring is, wilt u geven dat er adequate hulp gegeven kan worden. En dat uw kerk zo wereldwijd samen een band mag vormen. En dat er zo onderling ook steun en bemoediging mag zijn. O, wilt u zelf uw kerk uitbreiden. En op het zendingsgebied nog velen toebrengen tot dat allerzaligst geloof. We bidden u voor uw kerk in armoede. Waar nood is, wil alle hulp wat gegeven wordt ook zegenen. En wilt u zelf ook uw kinderen beschermen. Ook zij die vervolgd worden, die belaagd worden, die ter dood veroordeeld zijn. O Heer, ontferm u over hen, waar ze ook mogen zijn. In verschillende moslimlanden. Ook in het stalinistisch bewind van Noord-Korea. We hebben toch zojuist onze dienst ook begonnen uit te spreken dat u de overste bent van de koningen. Dat u de machtige God bent. Heere, wilt u zo ook gebieden dat uw kerk in vrijheid gesteld wordt. En dat uw kinderen, als het de vrijheid nog niet zal komen, maar dat uw kinderen wel in de vrijheid zullen staan van de kinderen Gods. En dat ze vrijmoedig uw naam zullen belijden. En dat ze beseffen zullen dat ze bewaard worden door de hoogste God die wonderen doet. Heere, wilt u zo uw kerk toch niet laten omkomen, maar uw kerk beschermen en uitbreiden. Maar daarbinnen bidden wij u ook voor de kerk in het Westen en ook in ons eigen land, waar wij vrezen dat ook een kaalslag aan de gang is, waar zoveel de kerken verlaten, waar zoveel verwarring is en waar het secularisme hand over hand toeneemt, ook in ons volksleven. Heere, zoudt u daar nog een keer en een halt aan toe willen roepen en geven dat er nog opwekkingen mogen zijn en een terugkeer mag zijn tot u en de waarheid van uw woord. Heere, wil toch met genade over ons en ons land bewogen zijn, al gebeuren er gruwelijke zonden en al zijn wij daar ook debet aan en al hebben wij u ook niet gediend met die liefde, met die toewijding zoals we dat hadden moeten doen. En geef u veel reden dat u ook ons zou verlaten. Heere, wil het toch niet doen. Wilt u uit genade op ons neerzien. En wilt u toch het getal van de rechtvaardigen nog uitbreiden in ons vaderland. En ook nog herders en leraars geven die getrouw uw volk zullen weiden en hoeden. Heere, zie ons aan in genade. Gedenk onze regering, onze overheid, de plaatselijke overheid. En wil in genade neerzien op ons koningshuis. Schenk uw genade en bescherming en laat ook uw woord, ook daar in de hoogste instanties van ons land, toch invloed en effect mogen hebben. Wij vragen u veel, wij hebben u niets aan te bieden. We belijden u onze zonden en tekorten en pleiten alleen maar op dat volkomen werk van de Heere Jezus. Heere, hoor ons bidden om zijnentwil en verblijd ons nog door uw daden en verheerlijk uw naam in ons midden. Uit genade. Amen. U krijgt nu gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. En zullen wij dan ook zingen Psalm 85, de versen 2 en 3. 85, 2 en 3. Geliefde gemeente, over enkele weken hopen wij weer Goede Vrijdag en Pasen te vieren. En nu heeft de kerk de lange gewoonte om in de weken voorafgaand aan Pasen, dat er in het bijzonder wordt nagedacht over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Dat noemen we dan de lijdensweken. Om dan zo elk jaar opnieuw na te denken over dat wonder dat God zijn Zoon gegeven heeft tot een losprijs. En dan mag er weer gezien worden, wie toch is een God als gij, die de zonden vergeeft, die de straf van zijn volk op zich genomen heeft. En dan zien we het wonder van de plaatsvervanging, dat Christus neemt de plaats in van allen die hem lief hebben. En dat is een wonder waar de kerk ook nooit aan gewend mag raken. En daarom is het een goede zaak om te mediteren over het lijden van de Christus. Want wie kan ooit peilen wat de Heere Jezus gedaan heeft? En nooit mag zijn volk dat vergeten, maar steeds weer op gezette tijden er steeds weer over mediteren. Met zijn bloed heeft hij betaald. In Jesaja 53 vers 5. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En apostel Paulus verwoord dit in Romeinen 5 vers 8. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Heel Gods woord spreekt over de plaatsvervanging door Christus. En dat de Heere Jezus een volk moest verlossen door zijn eigen lijden en sterven. En daar zien we verwijzingen naar door heel de schrift heen. En nu hebben wij gelezen uit Genesis 18. Dat is de bewogen geschiedenis waarbij Abraham toetrad. Daar ligt iets van eerbied in. Dat God daar tot Abraham kwam en Abraham trad toe tot de Heere. En dan zegt de Abraham tot de Heere, hij is daar aan het pleiten voor Sodom. Want Abraham is bezorgd over Lot die in Sodom woont. En we weten dat God nu Sodom en Gomorra zal verwoesten. En dan nadert Abraham. Met diepe eerbied. En dan vraagt hij, zult gij ook de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen? Nou, aan de hand van deze tekst willen wij proberen te mediteren over het lijden van Christus. En we zien dan Christus in zijn lijden. Daar gaan we met elkaar over nadenken. En we zien Christus als ten eerste de rechtvaardige. En tweede als de borg. En ten derde als de zaligmaker van zijn volk. We zien aan de hand van Genesis 18 vers 23 Christus in zijn lijden. En we zien Christus als ten eerste de rechtvaardige, als ten tweede de borg en als ten derde de zaligmaker van zijn volk. Dus het is een heel bewogen achtergrond hier. Er staat iets heel verschrikkelijks te gebeuren, wat nog nooit vertoond is op aarde op deze wijze. Het is waar, God heeft eens de aarde verwoest door de zondvloed. Maar nu gaat de Heere twee steden omkeren met verschrikkelijk vuur. En Abraham weet dat dit gebeuren zal. Want God heeft gezegd, zullen wij Abraham, die trouwe dienstknecht, iets onthouden van wat er nu gaat gebeuren met Sodom en Gomorra? En dan openbaart de Heere dit aan Abraham, wat God zal doen met deze twee boze steden. Deze twee goddeloze steden. En dan weet Abraham, Lot woont daar met zijn vrouw en zijn dochters. Maar Abraham weet ook dat God rechtvaardig is wanneer hij zijn oordelen uitgiet over die twee goddeloze steden. In een ander gedeelte in Gods woord, dat is het laatste Bijbelboek, daar leest u dat Gods kerk de Heere looft en aanbidt en prijst, omdat hij zijn rechtvaardige oordelen uitgiet over de goddelozen. Het is een deugd van God om de goddelozen te straffen. En dat beseft Abraham, de man Gods, ook. En daarom is hij in tweestrijd. En daarom is het, wanneer hij komt, dat hij voelt dat er iets is waardoor de Heere wel zijn toren moet uitgieten. Om zijn naam te verheerlijken. Maar tegelijk weet Abraham ook, daar is Lot met zijn vrouw en twee kinderen. En eens heeft Abraham Lot al gered van Kedor Laomer, die vrede heerser uit Mesopotamië die gekomen was. En Lot en de mannen van Sodom heeft ontvoerd en meegenomen. En toen is Abraham met 318 knechten die hij had, meen ik, dat hele leger van Kedor Laomer op de vlucht weten te jagen. En Lot daaruit verlost. En nu wil Abraham opnieuw Lot redden. Maar nu van de toren van God. En hoe moet hij dat doen? En daar staat Abraham, hij treedt toe, diep onder de indruk dat God tot hem gekomen is, in mensengedaante. En nu nadert Abraham voor God en hij wil niet weggaan. Zijn hart is bewogen. En het is ontroerend in deze verzen te zien hoe een mens uit de stof opgerezen gaat onderhandelen met de heilige God. En Abraham heeft geen been om op te staan. Letterlijk, want hij zou voor God neergevallen zijn. Nee, Abraham staat daar niet met schaamte. Zoals eens Adam met schaamte voor God stond. Het is niet dat Abraham voor de Heere staat met vrees en beven, omdat hij bevreesd is dat hij getroffen zal worden door de toren van God, want Abraham is gerechtvaardigd door het geloof. Abraham is de vriend Gods. Hij weet dat. En Abraham is degene door wie de Heere de belofte van de Messias gegeven heeft. Nee, Abraham staat voor de Heere als een kind. Als een die door God geliefd wordt. En hij staat wel voor de hoogste God. De heilige God. En de Heere weet precies wat op Abraham drukt. En hij vergunt het Abraham zich uit te spreken. Eén wenk en Abraham kan niets meer zeggen. Maar de Heere staat het Abraham toe zijn hart uit te spreken. En zo staat de Heere het u ook toe. Waar u mee worstelt, om dat voor hem uit te spreken. En terwijl u aan het uitspreken bent waar u mee worstelt, kan de Heere door zijn geest ook licht geven, ook antwoord geven, dat zaken u duidelijk worden, terwijl u bezig bent de nood waar u mee worstelt voor de Heere uit te spreken. Wel nu, zo mag Abraham zijn nood uitspreken. En de Heere staat ertoe dat Abraham zijn hart kan ontlasten. En dan op een bewogen manier komt Abraham voor de Heer in vers 27. Zie toch, ik heb mij onderwonden. Dus ik maak mij op, ik heb het op mij genomen om te durven, om tot u, Allerhoogste, eeuwige, heilige God, te naderen. Hoewel ik stof en as ben, zo spreekt Abraham. En dan horen we Abraham pleiten, zult gij ook de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen? En dan pleit Abraham op de rechtvaardigheid van God. En dan geeft Abraham zelf ook het antwoord aan de Heere in vers 25. Het zij verre van u zulk een ding te doen. De rechtvaardige te doden met de goddeloze. Dat de rechtvaardige zij gelijk de goddeloze. Dat zij verre van u, zou de rechter van de gehele aarde geen recht doen? Dat kunt u toch niet doen, Heere, de rechtvaardige met de onrechtvaardige tegelijkertijd straffen. Want u bent toch recht. In al uw weg en werk. God is niet onrechtvaardig. Hij kan ook niet onrechtvaardig zijn. En zo mogen wij ook nooit een gedachte koesteren dat tot oneer van God zou zijn. Wij mogen ook nooit een gedachte toestaan in onze harten dat God onrechtvaardig zou zijn. Of dat God ontrouw zou zijn. Of dat God niet een waarmaker van zijn woord zou zijn. En dat we God verdenken van leugen of ontrouw. En toch kunnen deze vreselijke gedachten bij ons opkomen dat God gesproken heeft en het niet zou doen. En zo verleidt de Satan en vecht hij ook Gods kinderen aan, omdat het lijkt alsof het zo anders gaat dan wij verwachten. En dat het lijkt zo anders in ons leven te gaan dan zoals de Heere gezegd heeft in zijn woord. Maar nooit mogen wij de conclusie trekken dat God onrechtvaardig is. Want de Heere is rechtvaardig in al zijn weg en werk. Trouw, het is trouw al wat hij ooit beval. En hij zal zijn kinderen dragen, ook door moeilijke dagen heen. Ik heb u gedragen en ik zal u dragen, al de dagen. Want God is trouw en hij is geen man dat hij liegen zou. God kan niet liegen en alles wat in zijn woord staat is waar. Van de schepping tot het laatste oordeel, tot de wederkomst, tot het eeuwige leven. En het is waar wat de Heere zegt, dat wij allemaal zullen zijn, of in de eeuwige plaats waar God niet meer is, of daar waar God wel is. Er is geen andere weg, houden wij er rekening mee. Want God is geen man dat hij liegen zou. God is trouw. En als hij ons zo gezegd heeft hoe hij de wereld geschapen heeft. God kan niet liegen, het is waar. God is rechtvaardig. En we mogen nooit een gedachte koesteren dat tot oneer van God zou zijn. Daar moeten we ons tegen verzetten. En dan mogen de Heere vragen om hulp om ons er tegen te verzetten. Want God is rechtvaardig. Kijk, in deze wereld zijn er ook rechtvaardige mensen. Maar dat komt niet door hen zelf. Dat komt omdat God hen rechtvaardig verklaard heeft. Van natuur is elk mens onrechtvaardig. Maar wanneer de zonden gewassen zijn in het bloed van de Heere Jezus en zijn volkomen gehoorzaamheid, die mens wordt toegerekend, dan wordt zo iemand rechtvaardig verklaard. En zo heeft de Heere rechtvaardigen hier op aarde. En Lot was één van deze rechtvaardigen. Nou, dat hadden wij nooit gezegd. Hé, jongens en meisjes, Lot moest toch die keus maken, weet je nog? Ze hadden te veel kudden, Abraham en Lot. En Abraham was de oom van Lot. En toen zei Abraham tegen Lot, Lot, jij mag kiezen eerst. We moeten uit elkaar. Jij mag kiezen. Toen had Lot moeten zeggen, nee, oom Abraham, u bent ouder, u kiest eerst. Maar dat deed Lot niet. En hij zag de vruchtbare weiden rondom Sodom en Gomorra in het dal van de Jordaan en dat koos hij. En er waren hele slechte mensen daar in Sodom en Gomorra. Nou, Lot ging eerst buiten wonen met zijn kudden, later ging hij in de stad wonen. En later zat hij zelfs in de poort. Dat betekent, hij zat in de gemeenteraad. Hij had een aanzienlijke plaats daar. Nou, wij hadden gezegd van Lot, dat is een onrechtvaardige man, maar de Heilige Geest zegt het anders. De Heilige Geest heeft Petrus geïnspireerd in 2 Petrus 2 vers 7 dat Lot een rechtvaardige man was. En nu leven wij in een tijd waarin de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen samen samen zijn, aanwezig zijn. Ja, Lot was wel een rechtvaardige. Maar vergis u niet, Lot heeft wel heel dom gekozen. En die Lot was wel een rechtvaardige, dat getuigt de schrift. Hij is ook in de hemel. Maar zijn kinderen, die werden Ammonieten en Moabieten. En hij heeft alles verloren, al zijn rijkdom, al zijn eer en heeft zijn leven geëindigd in een grot. Alles kwijt, omdat hij verkeerd gekozen heeft. En hij heeft zijn rechtvaardige ziel gekweld. Die man heeft spijt gehad dat hij verkeerde beslissingen in zijn leven gedaan gemaakt heeft, die hij nooit meer ongedaan kon maken. Wat voor beslissingen nemen wij nu? Je neemt toch nu geen beslissing die je straks niet meer ongedaan kunt maken en waar je straks altijd spijt van zult hebben. We gaan toch eerst ervoor om de Heere te zoeken. We zoeken toch eerst de Heere en zijn eer en zijn koninkrijk. Daar leven we toch eerst voor de Heer en voor de kerk en voor zijn woord. En dan komt pas al het andere. Anders maken we verkeerde beslissingen, zoals Lot ook gedaan heeft. Wel nu. We lezen dat de rechtvaardigen en de goddelozen samen leven naast elkaar. En soms worden ze ook beide getroffen door bepaalde rampen. Maar bij het eindoordeel zal het duidelijk blijken wie de rechtvaardige is en wie de onrechtvaardige. Maar de rechtvaardigen kunnen ook lijden. Denk maar aan Daniel, die moest ook de ballingschap in. En Ezechiël en Ezra heeft het ook moeilijk gehad. Maar er waren wel mannen die de Heer in oprechtheid dienden. Het waren rechtvaardigen. Maar ze hebben wel ook meegeleden aan de zonden van het volk. En er kunnen ook rampen komen ook over de rechtvaardigen. Dat is in de oorlog ook gebeurd. Maar dat de Heer het toch anders is. Dat de Heer hen het toch doorheen leidt. En ook voor hen het eeuwige leven bereid heeft. En de Heer zal dan op het eindoordeel duidelijk onderscheid maken tussen de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Nou, als een boer in staat is om onderscheid te maken tussen de tarwekorrels en het kaf. Zeer zeker kan de Heere onderscheid maken tussen de goddelozen en de rechtvaardigen. Ze groeien nu samen op, maar dat blijft niet zo. En dat ligt allemaal geworteld in het feit dat God rechtvaardig is. God is eerlijk. Hij zal een rechtvaardig oordeel geven. 2 Petrus 2 vers 9. Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Nou, heel de schrift is ook vol van de rechtvaardigheid van God. Zoveel teksten, Psalm 1 vers 5 en 6, de goddelozen zullen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. De Heere heeft de rechtvaardige lief en hij is tegen de goddeloze. Psalm 34 vers 16. De ogen des Heere zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroep. Ze roepen ook uit nood, maar de Heere hoort hen en verlost hen. Want vele wederwaardigheden, vele rampen zijn des vromen lot. Maar uit die alle redt hem God. Maar het aangezicht des Heeren is tegen degenen die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. En zo is de schrift vol van getuigenissen van de rechtvaardigheid van God. En zo is de Heer ook heel voorzichtig om een duidelijk onderscheid te maken tussen de rechtvaardige en de goddeloze. Dat zal ook blijken bij de wederkomst, dat noemden we al. Dan zal de Heer ook de schapen aan zijn rechterhand stellen en de bokken, de onrechtvaardigen, aan zijn linkerhand. En dan zullen ook de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders, die oren heeft om te horen, die horen. Matthäus 13, 43. God is rechtvaardig en Christus is rechtvaardig. Bedenk hoe de Heer Jezus door het onrecht van de Farizeeërs heeft aangewezen. En hij zelf was volkomen rechtvaardig. Er was geen zonde in hem. Hij kon zeggen in Johannes 8, 46, wie van u overtuigt mij van zonde? En in Johannes 18, 23, indien ik kwalijk gesproken heb, betuig van het kwade, maar niemand kon iets inbrengen, want de Heere Jezus was rechtvaardig. Jesaja zei het al. In 53 vers 11, mijn knecht de rechtvaardige zal velen rechtvaardig maken. Hij was altijd gehoorzaam. Nooit ging hij in tegen de wil van zijn vader. Ook zelfs niet in Gethsemane, toen hij met grote angst zag wat het betekent om te vallen in de handen van de levende God. En dat onze God een verterend vuur is. Toen heeft hij nog gebeden, niet mijn wil, maar de uwe geschiede. En daarom kon de Heere God ook neerzien op zijn Zoon, de rechtvaardige, en zeggen, in u heb ik al mijn welbehagen. Want de Heere Jezus was volkomen rechtvaardig. Geen mens op aarde was of is goed, maar de Heere Jezus was goed. En dat kwam omdat hij God en mens tegelijkertijd was. Hij kwam van God om zaligmaker te zijn, de eeuwige Zoon van God, de rechtvaardige, volkomen toegewijd aan God. En dan vraagt Abraham, stelt Abraham die vraag, zult gij ook de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen? Dat kan toch nooit het geval zijn, want God is rechtvaardig en zijn Zoon is rechtvaardig, want Christus is zuiver en goed. Hij is de heilige, de rechtvaardige, maar hij is ook de borg. De borg. Jongens en meisjes, wat is een borg? Misschien begrijp je dat niet. Misschien vinden je vader en moeder ook moeilijk uit te leggen wat een borg is. Maar een borg is iemand die verantwoordelijk is voor een ander. Die wil de schulden van die ander betalen. En hij wil voor die ander zorgen. Soms gebeurt het dat als kinderen iets verkeerds doen en dat kost geld, dan moeten de ouders moeten voor die kinderen betalen. Die zijn verantwoordelijk voor die kinderen. Soms gebeurde het ook toen mensen emigreerden naar Canada, dat ze daar ook een sponsor nodig hadden. Een sponsor was ook een borg. Dat was iemand die hen voor hun rekening zou nemen, voor 1 of 2 jaar, dat alle kosten die eventueel verbonden zijn aan hun komst, ook ziekte of wat dan ook, dat voor rekening komt van die sponsor. En zo gebeurt het ook als je naar een bank gaat en je neemt een lening op, dat iemand anders ook zijn handtekening zet op die lening. Dat als jij niet betalen kunt, dan zal hij betalen. Hij is dan borg. Nou, zo is de Heere Jezus borg geworden voor zijn volk. Hij zal alles betalen. En dat is heel belangrijk. Want normaal moet een borg geld betalen. Maar de Heer Jezus hoeft geen geld te betalen. Want goud en zilver konden zijn volk niet verlossen. De schuld die bij God ligt moet voldaan worden met bloed, met zijn leven. De Heer Jezus is de borg die de straf van God moet ondergaan. Hij moet de vreselijke toren van God tegen de zonde dragen. En zo moet de Heer Jezus in de hel gaan. De pijn en de verschrikkingen van de straf op de zonde dragen. En dat is nou uiterst belangrijk, dat de Heer Jezus borg geworden is voor zijn volk. Maar wij zitten toch met die vraag. Zult gij ook de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen? Want dat kan niet. Dat kan niet volgens het recht van God. Hij zal niet de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen. En toch heeft God dit gedaan. Dat wat onmogelijk is voor Abrahams begrip. En wat op zoveel bladzijden van Gods woord ontkend wordt. Dat God nooit de rechtvaardige zal straffen met de goddeloze. Dat heeft God toch gedaan. De hoge, heilige, rechtvaardige God heeft zijn eigen besluit gewijzigd. Dat hij de rechtvaardige met de goddeloze toch zal straffen. Het verbijsterende, het ontzaglijke. Dat God de rechtvaardige wel heeft laten omkomen. En dat God de rechtvaardige wel heeft gestraft. En dat voor de goddeloosheid van zijn volk. Dat is de schokkende werkelijkheid van de schrift. Dat 1 keer God de rechtvaardige wel gestraft heeft. En dat deed hij gedreven door diepe liefde en door diep medelijden. En hij deed dit aan zijn eigen zoon, die van eeuwigheid af aan zijn boezem was. Zijn zoon die hem altijd volkomen lief had, hem altijd volkomen gehoorzaam was. Degene in wie God de Vader al zijn welbehagen had, al zijn vreugde vond hij weer spiegeld in zijn zoon. die rechtvaardige. En nu wordt hij gestraft. Niet een beetje, maar tot de diepste diepten zwaar gestraft en geslagen. En al Gods toorn uitgeoefend op zijn zoon. Jesaja zag het al. Mijn knecht de rechtvaardige zal velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Want waarlijk, waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten dat hij geplaagd was, dat hij van God verslagen en verdrukt was, maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg, doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. God, de rechtvaardige God, heeft het behaagd om zijn eigen zoon, de rechtvaardige, te verbrijzelen. En hier gaat God in, zelfs tegen zijn eigen wet in. En toch was dit de hoogste liefde. Hoger kan de liefde niet gaan. Hij deed het uit liefde voor zijn volk. Want zo lief had hij zijn volk, dat hij gewillig was om zijn zoon op te geven. En al de straffen die zijn volk had moeten ontvangen, werden over hem heen uitgestort. Want God had zijn zoon aangesteld als borg. En deze rechtvaardige borg kwam uit zijn eigen vrije wil op deze aarde. En hij had ook zijn bruidskerk zo lief. Van eeuwigheid af had hij zijn bruidskerk lief. Hij zag u al, kind van God, in de eeuwigheid. En toen had hij u al zo lief, dat hij de rechtvaardige als een onrechtvaardige gerekend wilde worden. En dit is het wonder, dat God de Vader de schuld van zijn kerk op hem gelegd heeft. Het wonder van alle wonderen. Het wonder van de plaatsvervanging. De Heere Jezus in plaats van zijn volk. Het is ongehoord onder al de volken, al de mensen. Want Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Christus de rechtvaardige, hij neemt de vloek op zichzelf. En nou werd hij beschouwd als de onrechtvaardige. Hij was beladen met heel de schuld van zijn volk. De zonden van Adam en Eva werden op hem gelegd. Het dronkenschap van Noach, daar moest Jezus voor betalen. Het overspel en de moord bedreven door David werd Jezus toegerekend. En toen Jeremia de dag van zijn geboorte vervloekte, keek God naar zijn zoon om betaling. En toen Hiskia trots werd en een bondgenootschap wel aan wilde gaan met de Babyloniërs om samen een front te vormen tegen de Assyriërs, was God boos op Hiskia. Maar zijn boosheid werd afgewend op zijn zoon. En het zondige verleden van Maria Magdalena kwam op rekening van de borg. En de verloochening door Petrus, de prijs daarvan, moest Christus betalen. En de vervolgingen van Saulus van Tarsen kwamen op rekening voor de borg. Betaling moest plaatsvinden, want God is rechtvaardig. Hij zal de onrechtvaardige straffen. De hardheid van heel zijn volk, de traagheid in zijn dienst, de ondankbaarheid in ons hart en leven en de hoogmoed in uw en mijn hart wordt gelegd op die borg. Denk maar aan al onze onhebbelijkheden, ontevredenheid, het gemopper en de opstand en de onwil en de onverschilligheid en de vuile woorden en de haatdragende gedachten en al de onredelijkheid en de vuile zonden en lusten. En al het gebrek aan liefde, wat een stapel, een stapel, een stapel zo hoog van zonden. Zoals je vroeger wel die hooiwagens had en die hooi werd er maar opgelegd, zo hoog. En dan kwamen ze bij de schuur, ze konden er nauwelijks door die schuur, door een speciale klep moesten openen om die hooiwagen binnen te gaan. Zo hoog, nou zo hoog zijn de zonden van Gods volk opgestapeld, gestapeld tot aan de hemel toe. En dat moest allemaal betaald worden, omdat God rechtvaardig is. En dat zorgde voor een eeuwig gewicht van de toren van God. En dat vreselijk gewicht werd allemaal op die ene man gelegd. En zie hem zwoegen met die vreselijke last wat geen mens kan dragen. En dit is verboden toegang voor ons. Hier staan wij buiten het heiligdom van zijn lijden. Hier moet de borg alleen treden. Hij zegt tot zijn discipelen, jullie moeten hier blijven. Hij zegt, laat deze heen gaan. En hij voelt het gewicht van de toren Gods. Hij zweet als het ware grote droppelen bloeds. Zie hoe hij geleden heeft, met zwepen geslagen, diep vernederd, onrechtvaardig behandeld, uitgeworpen door zijn eigen volk. Waar waren nou die zieken die hij genezen had? Waar waren nou die mensen die zijn brood gegeten had? Waar waren hen die uit de doden waren opgewekt? Hij had het evangelie aan de armen verkondigd. Waar waren ze nou allemaal? Dat volk riep, weg met hem, in blinde haat, weg met hem. En toen aan dat kruis geslagen en ze belachten hem. Maar het allerergste was dat hij verlaten werd door zijn God die hij zo innig lief had. En daar zonk de borg weg. in een bodemloze zwarte put, de hel. En daar begrijpen wij niks van, de hel. En daar heeft de Heere Jezus geleden. En toch was hij voortdurend rechtvaardig. Hoe kan dat dan? Zult gij ook de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen? Al dit leed op hem. En zo werd hij de zaligmaker van zijn volk. De zaligmaker. God heeft zijn toorn losgelaten tegen zijn zoon. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. 2 Korinthe 5:21. Kijk, God heeft zijn eigen rechtvaardige zoon onrechtvaardig verklaard, om zo onrechtvaardige zonden te kunnen redden uit zijn oordeel. Want er waren geen 10 rechtvaardigen meer over in Sodom. En er waren geen 10 rechtvaardigen meer over in het gehele menselijke geslacht. Rechtvaardig betekent overeenstemmen met Gods heilige wet. Het betekent te allen tijden aangenaam te zijn in de ogen des Heren. En niemand doet dit, want niemand is rechtvaardig, ook niet één. Allen zijn zij afgeweken. Romeinen 3 vers 10. Het is verschrikkelijk. Het is een feit. En niemand kan dit opzij duwen. Want wij zijn allen verkocht onder de zonde. Allen onder Gods rechtvaardige oordelen. Allen onderworpen aan de dood. Maar dit is het wonder dat er nog steeds een volk is. Dat kan zeggen met de woorden van Psalm 118 vers 17. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. En wie zijn die mensen nou? Dat zijn de mensen die moeten belijden van nature, hoor ik bij Sodom. Ik heb hetzelfde hart als de mensen van Sodom. Ik ben ook geneigd tot alle boosheid. Maar er is een plaats bij God voor mij. Lot moest vluchten naar Zoar. En zo mogen mensen vluchten tot die gezegende borg, hun Zoar. Dat is Christus, door wie zij gerechtvaardigd worden. En dit is het ongelooflijk groot wonder. Besloten door God de Vader, verdiend door de Heere Jezus, toegepast door Gods geest, het wonder van de rechtvaardiging. Jezus werd als de onrechtvaardige gerekend. Hij was rechtvaardig. Maar omdat de schuld van zijn volk hem toegerekend werd, werd Christus in de ogen van God de onrechtvaardige. En daarom heeft God toch voldaan aan wat Abraham zei: zult gij de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen? Dat kan God nooit doen. Toch gedaan bij Christus. Omdat de schuld van zijn volk hem toegerekend werd. Het is de overweldigende werkelijkheid dat zijn volk vrij uitgaat. Voor eeuwig vrij. Geen straf. Geen schuld, geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Heerlijk evangelie, kostbaar woord van God. Reddingsmiddel, heerlijk, wie is een God als gij? Eeuwig vrij. Een misdadiger die voor zijn rechter staat en hoort: uw misdaden zijn allemaal betaald en verzoend. U wordt rechtvaardig gerekend. In het dagelijkse leven zouden we dat onrecht noemen. Maar bij de zondaar die tot Jezus vlucht en zijn zonden beleidt, daar vindt het wonder plaats. Dat al de zonden uit het verleden bedekt zijn en de gerechtigheid van Christus hem wordt toegerekend. En dan wordt die zondaar bezien alsof hij wit is als sneeuw. En dat hij al de wetten van God gehouden heeft. En dat hij te allen tijd gehoorzaam was geweest aan God. Hij wordt rechtvaardig verklaard voor God. En daarom heeft hij ook een onvervreemdbaar recht op het eeuwige leven. Op Gods eeuwig koninkrijk in de hemel. En wanneer hij dit leven verlaat, zal hij daar komen bij God. Zo'n mens is aangenomen als een kind van God. En wanneer zij nu roepen tot de Heere hoort hen. En ze worden straks verwelkomd in de hemel. En dat leidt zo dat volk hier in dit leven tot een leven van toewijding aan de Heere. En dat is nou allemaal verdiend door Christus. En door te komen voor God, pleiten voor God, op die naam van Jezus Christus, hebt u toegang tot die gerechtigheid. Hij wil ook uw zaligmaker zijn. Wanneer u voor hem komt, uw zonden, uw verdorvenheid beleidt, dan mag u pleiten op deze borg. Dan mag u zelf zeggen, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Want ik pleit op een rechtsgrond, Christus. Een rechtsgrond reikt God u aan. Om zo volkomen leven te vinden. Een volkomen betaling voor al uw zonden. En dan is er ook niets bij ons bij. Dan is er enkel Christus die het eeuwige leven verdiend heeft. Een volkomen zaligmaker. Vertrouwt u op hem? Hebt u hem lief? Daar vindt u rust. Daar alleen vindt u zekerheid en een nieuw leven. Hebt u al gebogen voor hem in waarheid? Bent u al de zondaar geworden voor hem? Wanneer u hem kent, leef dicht bij hem. Rust nooit op wat u denkt bereikt te hebben. Vergeet dan maar hetgeen achter ligt. En strekkende naar hetgeen voor u ligt. De volmaking in Christus. En geen mens bereikt dit op aarde. Jaag ernaar, of u het ook grijpen mocht. Rust niet op uw goede werken, want die hebben we niet uit onszelf. En rusten op iets van ons, dat zou alleen maar die heerlijke verhouding met Christus verstoren. En wanneer u op uzelf gaat zien, op uw gemoedstoestanden in plaats van op Christus, dan komt er weer onzekerheid. En daarom rust enkel op Christus alleen. Zult gij ook de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen, heeft God eenmaal gedaan in zijn eigen zoon. Maar hij zal het ook nooit meer doen. Er is geen genade voor de gevallen engelen, maar is wel genade voor u. Maar wanneer u deze zaligmaker voorbij leeft en hem negeert, dan zult u met de goddelozen omgebracht worden. Maar het zal de mannen van Sodom, dan verdraaglijker zijn dan voor u. Omdat wij van Christus weten en zij niet. U hoeft geen verdiensten mee te nemen, want die hebt u en ik niet. Vertrouw op hem. Hij zaligt de goddeloze en de onrechtvaardige voor eeuwig door het geloof in hem. Amen. Zingen wij Psalm 40, het vierde vers. Samen bidden en danken. Heerlijke en eeuwige God, aan het einde van deze dienst past het ons u te danken en te erkennen voor al uw goedheid ons betoond. Dat wij hier weer in uw huis mochten zijn. Dat wij uw woord mochten overdenken, dat eeuwig groot wonder. Dat u toch eens uw Zoon, de rechtvaardige, voor onrechtvaardig verklaard hebt en dat u toen al uw toorn op hem hebt uitgestort, opdat er voor ons onrechtvaardigen rechtvaardiging mocht plaatsvinden. Heer, hoe past het ons u te aanbidden? En dan bidden wij u, Heere, wilt u toch beslag op ons hart en leven leggen? En wilt u ons toch leiden dat we in dit leven uw eer zoeken? En dat we in dit leven leren te leven in al onze verplichtingen en al ons dagelijks werk. Maar dat we vooral voor u leren leven. Voor u, de gezegende borg. Opdat ons leven Christus mag zijn. En dat eenmaal ons sterven eeuwig winst mag zijn. O Heere, wil het toepassen door uw woord en door uw geest wat gesproken is. Dank u dat we hier samen mochten zijn. Ook in het bijzonder willen wij u danken dat broeder Ab Boeter ook in ons midden mocht zijn vanmiddag. U weet ook de moeite die hij heeft en de pijn die hij heeft en de ongemak waar hij moet mee worstelen. Heere, wilt u hem een toevlucht zijn? En geef dat hij ook die schuilplaats mag zoeken en kennen bij u. U, die de goddeloze rechtvaardigt door het geloof alleen, wil zo ook onze broeder Boeter gedenken. In uw grote genade en hem opzoeken met uw genade en uw nabijheid. Gedenk anderen in de gemeente, in al onze persoonlijke omstandigheden, bezoek ons met uw genade. Geef dat er ook trouw mag zijn in het opkomen om voor deze week in de bidstond. En geef dat de biddende harten, verootmoedigde harten mogen zijn. En dat wij u om uw genade mogen aanroepen. Heere, gedenk ons zo verder deze week met alles wat plaats mag vinden. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. Heb dank voor wat u schonk. Doe weg al de tekorten van uw dienaar. Zegen ons ook als we thuis hebben meegeluisterd via de kerktelefoon. Schenk ook daar nog uw zegen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Zingen wij tenslotte Psalm 57, het zevende vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.